Van harte welkom bij een nieuwe video in de serie Levenslicht. Dit keer niet bij de rivier of vanaf een boerderij, maar gewoon vanuit mijn woonkamer. Het zou fijn zijn als je deze video zoveel als mogelijk deelt met familie, vrienden en bekenden. En ben je nog niet geabonneerd op ons YouTube kanaal, doe dat dan direct door hieronder te klikken op de button abonneren. In deze video neem ik je mee naar een actualiteit in Israël. Je hebt er vast wel over gehoord. Het is namelijk zo dat twee ultra-orthodoxe leden van de Knesset een omstreden wetsvoorstel hebben ingediend. En het nieuwe wetsvoorstel moet de verspreiding van het evangelie in Israël onmogelijk maken. Christenen, maar misschien nog veel belangrijker, Messias-beleidende Joden, mogen in de toekomst mogelijk niet meer evangeliseren in Israël. En het wetsvoorstel verbiedt bijvoorbeeld het delen van nieuwtestamentische theologie via video's, social media, traktaten, maar ook gesprekken op straat met Joodse mensen wordt verboden. Nou, de aankondiging van dit nieuwe wetsvoorstel leidde tot grote verontwaardiging. Inmiddels heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu publiekelijk afstand genomen van dit wetsvoorstel en hierdoor is de zaak een beetje gesust op dit moment. Maar er blijven zorgen. Toen ik over dit nieuwe wetsvoorstel nadacht, kwamen er allerlei gedachten en bijbelverzen in mij naar boven. Ik dacht bijvoorbeeld aan Romeinen 1 vers 16. Daar staat, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, van de Messias. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En nou komt het, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Mogen we de kracht van God, het evangelie van Jezus Christus, niet meer in alle vrijheid met het Joodse volk delen? Nou, ik leid inmiddels al een aantal jaren groepsreizen naar Israël. Maar dit kan toch niet waar zijn? Nu ben ik er door de tijd achter gekomen dat evangelieverkondiging onder het Joodse volk een gevoelig onderwerp lijkt te zijn. Niet alleen in het buitenland, ook in Nederland. Je vervalt al heel snel in twee uitersten. Er zijn christenen die, bij wijze van spreken, na de landing op het vliegveld van Tel Aviv, direct hun zeepkist pakken en de naam van Jezus scanderen over de luchthaven. Nou, hierbij ontbreekt het hen vaak aan een stukje tact om Joodse mensen op de juiste manier te benaderen. En daarnaast houdt men vaak geen rekening met de gevoeligheden vanuit het verleden, waaruit blijkt dat ze de Joodse geschiedenis niet zo goed kennen. Nou, wat is het gevolg hiervan? Nou, het gevolg hiervan is dat je meer kapot maakt dan je lief is. Maar er is ook een hele andere stroming van gelovigen. En zij leren dat je helemaal niet aan evangelisatie onder het Joodse volk moet doen. Ze zeggen, wie denk je wel niet dat je bent? Nou, voor dit standpunt hebben ze vaak twee argumenten. Als eerste noemen ze meestal dat wij als gelovigen uit de heidenen ons moeten verootmoedigen. In plaats van dat we moeten gaan evangeliseren. Want, zeggen ze dan, als je de geschiedenis van het Joodse volk een beetje kent, dan weet je hoeveel pijn en verdriet hen is aangedaan. En dat soms zelfs in de naam van Jezus. Denk bijvoorbeeld aan de bekende kruistochten. Hoe gruwelijk was dat? Nou, een ander argument dat vaak wordt genoemd is dat God zelf wel met zijn volk tot zijn doel komt. Denk bijvoorbeeld aan Zacharia 12 vers 10. Hij zal de bedekking van het Joodse volk afnemen. En daar heeft God ons echt niet voor nodig. Iemand vraagt, hoe zit het nu? Nou, allereerst wil ik dit zeggen. We moeten de evangelieverkondiging onder het Joodse volk en de verootmoediging vanwege antisemitisme niet tegenover elkaar zetten. Het is naar mijn overtuiging niet of-of, maar veel meer en-en. We moeten het ene doen en het andere niet nalaten. Nou, laat mij in dit kader een aantal belangrijke Bijbelse principes met je delen. Allereerst, wat leert Paulus in Romeinen 3 vers 23? Daar lezen we, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden onniet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Kortom, elk mens, Jood en Heiden, buiten de Heer Jezus, zij liggen onder het oordeel van God en zij missen zijn heerlijkheid. Als tweede, wat betekent het woord evangelie? Nou, letterlijk betekent dat goed nieuws, blijde boodschap. En wat lezen we over dat evangelie in Romeinen 1 vers 16? Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, de gezalfde, de Messias. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek, de niet-Jood. Het evangelie is dus eerst en vooral bestemd voor het Joodse volk. En daarna voor de heidenvolk. Het derde principe dat ik met jullie wil delen komt uit Hebreeën 4 vers 12. Daar staat, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Waar je als mens ook in het leven staat, of je nu atheïst bent of ultra-orthodox, Gods woord werkt er dwars doorheen en kan harten bereiken. Ja, bereikt harten. Dat geeft verwachting ook voor de evangelieverkondiging. Het vierde wat ik wil benadrukken is het belang van evangelieverkondiging. Paulus schrijft in Romeinen 10 vers 14, hoe zullen zij dan hem, de Heer Jezus, aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die hun predikt? Zowel Jood als heiden komen door de verkondiging van het evangelie in aanraking met de Joodse Messias en met zijn volmaakte offer. En hierdoor kunnen ze de Heer Jezus door het geloof aannemen als hun persoonlijke redder, als hun persoonlijke verlosser. En het is opvallend dat in bijna ieder getuigenis van een Messias belijdende Jood je dit zinnetje terugvindt. En toen begon ik de Bijbel, toen begon ik het Nieuwe Testament te lezen. En hieruit blijkt dat de Bijbel en de verkondiging van het evangelie een cruciale rol spelen in het vinden van de Messias. In de vijfde plaats besef ik dat er een tijdelijke en een gedeeltelijke verharding, bedekking over het Joodse volk ligt. Maar, en ik haast me om dat te zeggen, weet je ook dat God die bedekking wil wegnemen? Paulus schrijft erover in 2 Korinthe 3 vers 16. Daar staat, maar wanneer het zich tot de Here bekeert, wordt de bedekking weggenomen. In de weg van bekering wordt de bedekking door God zelf afgenomen. Ja, maar zegt iemand, Paulus leert toch in Romeinen 11 vers 26 dat heel Israël uiteindelijk toch wel zalig zal worden? Nou ja, dat klopt. Maar daarmee zegt hij niet dat alle Joden uit verleden, heden en toekomst per definitie behouden zijn en zich dus niet hoeven te bekeren. Schrift met schrift vergelijkend gaat het om dat deel van Israël dat zal leven ten tijde van Jezus' fysieke wederkomst, bij de oprichting van het vrederijk. De Heer zal over hen uitstorten de geest van genade en van de gebeden, Zacharia 12 vers 10. Ze zullen tot God roepen en hij zal hun zonden vergeven, Romeinen 11 vers 27. En als laatste, in de zesde plaats, en er valt meer te noemen, dat besef ik. Maar als laatste denk ik aan de woorden van de Heer Jezus zelf, in Johannes 14 vers 6. Waar staat, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus zelf leert dat buiten hem om niemand tot de Vader kan komen. Niemand. Een goede vriend van mij heeft jaren bij de Bedouinen in Israël gewoond. En hij vertelde mij dat de Bedouinen leerden dat er één ding erger is dan moord. Namelijk, als je weet waar in de woestijn water te vinden is en dat niet doorgeeft aan iemand die voorbij komt. Dat betekent namelijk zijn of haar dood. De Heer Jezus, hij is niet alleen het brood des levens. Hij is ook het water des levens. De Heer Jezus was bewogen over Jeruzalem, hij weende over haar. Paulus, ook een echte Jood, was bedroefd over het ongeloof van zijn broeders naar het vlees, het volk van Israël. En beide, zowel Jezus als Paulus, hebben het evangelie aan Jood en Heiden verkondigd. En wij, broeders, zusters, wat we het Joodse volk dan ook onthouden, onthoudt ze nooit hun eigen Messias. De Bijbel leert in Johannes 17 vers 3, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en de waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Laten we hen daarom vanuit de liefde van ons hart in verbinding brengen met de bron van het leven. Geef ze hun eigen Bijbel terug. En doe dit alles met liefde en tact en geduld. Wees daarin enerzijds bescheiden, maar anderzijds ook vrijmoedig. We hebben zoveel aan het Joodse volk te danken. Via hen zijn de woorden van God tot ons gekomen. En wat leert de apostel Paulus? In Romeinen 9 vers 5. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen. Die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Shalom.